zijn begonnen met het laatste stukje van Daniël hoofdstuk 2 te lezen, meer bepaald de reactie van de openbaring en de uitlegging van de droom die Daniël aan Nebukadnezar heeft kenbaar gemaakt. En we hebben gelezen, daarom ben ik ook met die woorden opnieuw begonnen, de grote God heeft de koning bekend gemaakt wat na deze zal geschieden. De droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. Met andere woorden, nadrukkelijk wordt ons gezegd dat wat de droom kenbaar maakt, is het laatste der tijden, waar alles op uitmondt. Dat was uiteindelijk de kernboodschap van de hele droom. En dan zegt Daniël nadrukkelijk, deze droom is waarachtig en zijn uitlegging is betrouwbaar tegen de koning. En dat viel mij zo'n beetje op in de voorbereiding en ik dacht voor mezelf van, waarom zou uiteindelijk Daniël dat nog eens nadrukkelijk stellen? Het deed mij een beetje meteen denken aan de woorden van Paulus in de Timotheusbrief, dat het woord van God betrouwbaar is en alle aannemingen waard. Deed mij daar een beetje aan denken. Maar ik geloof, ik heb er ook zo iets over gelezen en ik kon me wel daarin vinden, dat het Daniël om te doen is, dat hij nadrukkelijk wil dat de koning dan ook, naast het feit dat hij misschien nu gelukkig is met het de droom dat hij nu weet wat dat hij betekent en dat hij gerustgesteld is op zekere vlakken, dat hij toch zou nadenken over de consequenties van wat God nu aan hem heeft geopenbaard. Wel, laten we eerlijk zijn, de koning, zijn koninkrijk, zijn macht zal niet blijven duren. Er komt zoiets als een hierna. We hebben gezien dat uiteindelijk er nog wat koninkrijken zullen volgen op het koninkrijk dat waarvan Nebukadnezar eigenlijk en van de ganse beeld het gouden hoofd is. Maar dat ineens al die koninkrijken zullen teniet gedaan worden en zullen plaatsmaken voor iets totaal nieuws. En dat totaal nieuwe, dat in het verschiet ligt, is Gods koninkrijk, dat eeuwig is en dat onvergankelijk is. Dus als God hem die verborgenheid bekend maakt, wat zou dan de praktische consequentie moeten zijn voor de koning? Wat zou hij toch moeten beseffen? Dat hij van God afhankelijk is voor alles. En dat uiteindelijk de koninkrijken van deze wereld zullen wijken voor Gods eeuwige onverhankelijke koninkrijk. Dus met andere woorden, hij zou zich moeten richten op Gods koninkrijk. Dat is het minste wat je toch zou kunnen zeggen. Maar uiteindelijk zal blijken dat de koning helemaal niets leert uit deze droom. Zich absoluut niet focust op wat komen zal, maar zich focust op wat is, inderdaad.
Maar de vraag is, Jos, van in, dat begreep men, die koning.
Wat begreep men?
Die droom.
Blijkbaar had hij er niet veel van begrepen, van wat God bedoelde hem te zeggen. Dat is, denk ik, dat wordt steeds duidelijker. Maar daar zie je het verschil tussen iemand die God kent en iemand die God niet kent. En die iedere keer weer vanuit zichzelf redeneert en de zaken vanuit zichzelf bekijkt. Want dat is wat hij doet. De wereld van Nebukadnezar draait rond hem, terwijl de wereld van Daniël draait om God.
Een droom, ik heb dat opnieuw gelezen voor mijn eigen, dat de Bijbel studeert. Ik dat die droom zelf las en ik probeerde hem een beetje in de plaat te stellen, kom ik ook wel zelf uit aan Nebukadnezar waarschijnlijk gedacht hebben van, mijn koninkrijk gaat er niet aan geraakt worden, zolang dat ik leef. Want er komt nog een koninkrijk na mij, en na mij, en na mij, en zijn rommelen zwaar zijn dan ik, want ik ben nog altijd. En dat hij daarin gerust gesteld was in die droom.
Ik denk ook dat op zekere hoogte, Christophe, dat je mag zeggen dat hij wel gerustgesteld is. In een zekere zin.
In vers 47 zegt die koning, en hij heeft ook een rare uitspraak, en de koning gaf Daniel ten antwoord, in waarheid, uw God is de God der goden. Mm-hmm. Dus zegt hij daar eigenlijk ook.
Nee, de God der goden is een gelijkaardige uitdrukking als de Heer der heren. Met andere woorden, dat hij de allerhoogste Heer is, of de allerhoogste God. Dus dat is wel wat hij zegt. Maar hoe ver dat die woorden reiken, dat is maar een andere vraag. Dan gaan we in stijl staan.
Betreffende die droom eigenlijk, die uitlegging van die droom, maar niet voor het verdere. Eigenlijk had ik een stop met lusten achter dat gouden hoofd bezig.
Ik wilde juist hetzelfde
zeggen.
Ik zag ze zeggen als hond, als gouden hoofd. Maar wat kwam een heel beeld en goed. Lekker voor te zeggen, maar ik wil dat midden op dat algemene pluf. En niet met een andere rekening.
Inderdaad, ik ben blij dat je er al zo ver komt om die conclusie te trekken, want daar komt het inderdaad op neer. Kan ik je niks meer moeten vertalen, maar je vertaalt gender allemaal, dus dat is goed, hè? Misschien heb je wel meer moeite met de reactie van de koning, in vers 46. Toen wierp koning Nebukadnezar zich op zijn aangezicht en aanbad Daniel. Ook beval hij een offer en reukwerk aan hem op te dragen. Oei, laat Daniel zich aanbidden, is dan de vraag die meteen opkomt. Wel, ik denk dat je eerst vers 47 moet lezen. En dan ga je zien waar dat de koning eigenlijk de aandacht op vestigt. In waarheid, uw God is de God der goden en de Heer der koningen. En hij openbaart verborgenheden. En dan zegt hij, daarom hebt gij deze verborgenheid kunnen openbaren. Dus met andere woorden, het is de God van Daniel. En de koning wil de God van Daniel eer bewijzen door zijn dienaar eer te betonen. Dat is wat hier plaatsgrijpt. Je eert de God van Daniel door Daniel eer te bewijzen.
Ja, zelfs engelen lukt er dan niet toe. Als, zoals je zegt, al ook een verschijning ziet, wilt hem daar dan bidden en die verbiedt het en wat doet dat niet? Mm-hmm. En Daniel verbiedt hij niks. En ik voel dat ook altijd een stukje.
Ja. Dat komt gewoon omdat de koning nadrukkelijk wil kenbaar maken dat hij respect heeft, maar dat betekent niet dat die koning zichzelf aan die God onderwerpt. Dat is nog een heel ander verhaal. Want eigenlijk is die koning wel best tevreden met die God die hij hier prijst, omwille van het feit dat hij die openbaring kenbaar heeft gemaakt. Waarom is deze content? Wel, uiteindelijk mag je niet vergeten, één ding staat boven alles wat hier gebeurt. En het is het loutere feit dat de God van Daniel, de God van Israël, overheerst is geworden door Babylon en zijn goden. Het bewijs daarvan is dat, in hoofdstuk 1 hebben we gezien, het vaatwerk, of een deel van het vaatwerk van de tempel, meegenomen is en geplaatst is in de tempel van de goden van Babylon. Dus met andere woorden, de God van Daniel, hoe het ook zij, is een God die overheerst is. Maar wat blijkt er nu dat die God vanuit de ogen van Nebukadnezar en blijkbaar wel gunstig gezind is? Want hij erkent hem. Toont erkenning in het beeld. U bent het hoogste. Hè? U bent het hoogste gezag. Hij erkent hem als de machthebber over al wat leeft. En wat blijkt ook, dat hij hier nadrukkelijk kenbaar maakt, dat hij wat verborgen is, aan Nebukadnezar wil openbaren. Dus hij maakt zich, vanuit Nebukadnezars oogpunt, dienstbaar aan Nebukadnezar. En daar is hij heel gelukkig mee. En dan is hij ook wel bereid om die God van Daniel mee op te nemen in dat veelgodendom waarvan hij al een dienaar is in die zin. Al die andere goden van Babylon, wel, de God van Israël mag er ook een plaatje bij krijgen. En hij zal die God ook erkennen. Begrijp je? Dus je moet niet zo ver zoeken. Het is niet omdat hij plat op de buik gaat voor Daniel, dat hij uiteindelijk de God van Israël, de God van Daniel en de God van Israël aanbidt. Het is gewoon een erkentenis. En meer is dat niet. Want dat gaf snel blijken uit wat volgt. Uiteindelijk doet de koning wat hij ook beloofd heeft in vers 48. Misschien herinnert u zich nog in 2 vers 6 dat we gelezen hebben dat de koning in beginsel beloofd had. 2 vers 6. Maar indien gij de droom met zijn uitlegging te kennen kunt geven, zult gij geschenken en gaven en grote eer van mij ontvangen. Altijd beloofd aan de raadgevers en de waarzeggers van de koning. Die de koning moesten uiteindelijk te kennen geven, de droom en de uitlegging. En nu zie je dat, hoe hard de straf enerzijds was die de koning oplegde wanneer zij niet zouden doen wat hij vroeg, dat hij anderzijds even extravagant is en royaal is in de beloning die hij heeft naar zijn eerdere gemaakte belofte. Want Daniel wordt niet alleen overladen met geschenken, hij wordt ook meteen geplaatst als het hoofd, het opperhoofd staat hier, het hoofd van alle raadgevers en wijzen die de koning moeten bijstaan. En, erbovenop, wordt hij ook nog eens gezaghebber over het hele gewest Babel. En daarin ziet Daniel de ruimte, dat vind ik zo mooi ook aan Daniel, om zijn vrienden ook te betrekken en hen ook te laten delen in de gunst van de koning. Want uiteindelijk, dat aan Daniel de droom en de uitlegging is geopenbaard, is niet alleen de vrucht van Daniels smeken om barmhartigheid. Ook zijn vrienden hebben evenzeer samen met hem Gods aangezicht gezocht en God om barmhartigheid gesmeekt. En Daniel, en dat vind ik zo mooi aan hem, herinnert maar al te goed dat hij niet alleen stond op dat moment om Gods aangezicht te zoeken. Dat hij bondgenoten had in zijn smeken om barmhartigheid van de Heere. En dan zien we dat hij vraagt dat het bestuur over het gewest Babel aan Sadrak en Mesach en Abednego zou gegeven worden. En de koning stemt daarmee in en we zien dat zij het bestuur toebedeeld krijgen en dat Daniel nu aan het hof van de koning verblijft, zijnde in die functie van overste van de raadgevers en wijzen van de koning. En daarin zien we al, of beter vormd, krijgen we al de scheiding tussen Daniel en zijn vrienden. Zij worden heersers over het gewest Babel en gaan deel uitmaken van het bestuur. Terwijl Daniel een andere functie heeft en raadgever van de koning is, het hoofd van de raadgever zelfs van de koning. En dat vormt eigenlijk de inleiding tussen wat we vinden in het in het volgende hoofdstuk, namelijk dat Daniel daar helemaal niet aan te pas komt en terug te vinden is, inderdaad. Dus hier zien we wat de reden daarvan is. En het toont ons ook al, of beter gezegd, het moet ons, bij ons, de vraag creëren van als Sadrach, Mesach en Abednego oversten zijn, bestuurders van het gewest Babel, en de koning een beeld opricht, straks gaan we stilstaan, waarom? Een beeld opricht, dat beeld laat inwijden aan alle bestuurders van het ganse rijk bijeen verzameld, om zich openlijk neer te buigen voor dat beeld, dan zou moeten bij ons automatisch de vraag opkomen van... Nee, Waar zijn Sadrach, Mesach en Abednego in dat hele verhaal? Dan moet je kijken naar de opbouw. Zeg je, kijkt vriend. Dan moet je kijken, het gaat over de bestuurders. Allen die hier uitgenodigd worden om uiteindelijk hun loyaliteit aan de koning, hun erkentenis te betonen aan de koning door zich neer te werpen voor dit beeld, zijn allemaal mensen die in een bestuursfunctie zitten. Eigenlijk zijn dat alle bestuurders van het hele netwerk van bestuur van het grote rijk Babylon. Al die bestuurders die de vertegenwoordigers zijn van alle volken, naties en talen, die deel uitmaken van het volledige rijk, worden hier opgeroepen om naar die vlakte in Dura te komen en om die inwijdingsceremonie bij te wonen. En dat moet bij ons de gedachte creëren van of de vraag oproepen van, en hoe zit het? En Sadrach, Mesach en Abednego. En dan moet je zien, daarom heb ik gezegd, je moet een lange naden hebben om het te lezen. Je vindt iedere keer weer opnieuw die ellenlange opsomming. En misschien stellen we ons de vraag van, waarvoor is dat in godsnaam nu nodig? Maar de schrijver wil tonen dat allen van die bestuurders zich zonder enige vraag te stellen, onvoorwaardelijk onderwerpen aan het verdict van de koning. Ze worden eerst allemaal opgesomd. En dan wordt er gezegd dat er zal geblazen worden op de instrumenten. En al die instrumenten worden opgesomd. Dan worden nog eens al die bestuurders opgesomd. En nog een keer al die instrumenten. Om te tonen hoe dat eigenlijk massaal al die leiders eenparig buigen voor dat beeld. Het lijkt alsof er geen mogelijkheid is om niet gehoorzaam te zijn. Maar dan vinden we, en dan staan we de vraag, en dan zit er aan Sadrach, Mesach en Abednego. En dan pas komen zij aan de oppervlakte. Waarom? Omdat anderen zien dat Sadrach en Mesach en Abednego niet doen zoals al de rest. Ik weet niet maar hoeveel dat ze waren, maar er zijn dat drie die mooi recht blijven staan. En dat gaat niet onopgemerkt voorbij aan sommigen. Sommigen die heel wat moeite hebben dat die vreemdelingen, die Judeërs, die wel bijzonder bekwaam zijn, ineens zo gestegen zijn op de ladder in Babylon. Tot boven hun hoofden. Zodanig zelfs dat ze naijverig zijn op hen. En daarin een gelegenheid zien om deze mensen te gronden te richten. En zelf weer in de gunst van de koning te komen. Dus moest het niet zijn van dat complot, zou de vrienden van Daniel eigenlijk nooit niet kenbaar geworden zijn aan de koning. Ze worden voor zijn aandacht gebracht door mensen die hem bewust beschuldigen. Ja? Dus je moet de ganse opbouw van dat stuk zien. Heel belangrijk. Want wat de koning nu gaat doen, heeft alles te maken met die droom. Ik denk dat dat duidelijk is. Timothy heeft al vanavond ook al op gewezen. Inderdaad, het beeld dat hij maakt is duidelijk geïnspireerd op die droom. Het is een beeld dat hij maakt, bekleed, volledig bekleed van goud. Hij heeft maar goed begrepen inderdaad dat hij het gouden hoofd is. Maar in het oprichten van dat beeld wil hij heel duidelijk iets doen. En de vraag is, wat wil hij met dat beeld bereiken? Waar staat dat beeld voor? Het is geen beeltenis van de goden. Dat weten we met zekerheid. En het is ook geen beeltenis van Nebukadnezar zelf. Er wordt iedere keer weer opnieuw gesproken van het beeld dat hij heeft gemaakt. Het is het werk van zijn handen. Het is de verwezenlijking van zijn kunnen, van zijn macht. Want het is een gigantisch beeld. Hoe groot dat is moeilijk te achterhalen, maar het is een gigantisch groot beeld die boven de bomen van de vlakte van Dura uitsteekt, zodat iedereen dat beeld ziet, bij manier van spreken.
Geen staatsloze dienst was de bedoeling van de beeld was voor heel zijn rijk onder je godsdienst gestreken. Ik heb al iets van deze rijk.
Dat is een van de mogelijkheden die wordt voorgesteld. Alles onder één godsdienst.
Totale onderwerping. Totale onderwerping.
Aan wie?
Aan hem.
Dat denk ik is al beter in de richting.
Ik,
dat geloof ik niet. Er is geen enkel bewijs dat er enige god is van de Babyloniërs, enige koning is van de Babyloniërs die zich ooit aan God geeft. Gelijk gemaakt in rechtstreekse zin. Geen enkel. Want de koning erkende ook de macht van de goden. Ja? Maar wat de koning hier doet, is, herinnert u wat heeft God gezegd over koning Nebukadnezar, over dat gouden hoofd? Wat heeft God daarvan gezegd?
Dat zal opvolgen dat er iemand anders in de plaats zal komen.
Nee, niet kwestie van het verdwijnen, maar wat is de betekenis van dat gouden hoofd? Ja, maar hoe wordt het omschreven? Hij zei dat gouden hoofd en?
De koning aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft. Ja, en wiens hand hij de mensen en kinderen waar zij ook wonen, dieren, vaart, vogels aan de hemel heeft gegeven.
Met andere woorden, wat heeft hij heel goed begrepen in die droom? Dat hem het absolute gezag is toebedeeld over alles. Wat blieft u?
Zijn heerschappij.
En het beeld, zo geloof ik, is de uitdrukking van de heerschappij die Nebukadnezar bezit. En wat hij nu wil, hij heeft ook gezien in die droom, hoe het zal eindigen. Want de koninkrijken die erop volgen, het laatste koninkrijk, is loszand bij manier van spreken. IJzer met leem vermengd. IJzer en leem vermengen zich niet. Dus wat wil de koning voorkomen? Als hij zichzelf ziet, niet alleen als het gouden hoofd, maar als het gouden beeld, wil hij zijn rijk vereeuwigen. Hoe kan hij dat doen? Door te zorgen dat zijn rijk verenigd wordt in één centraal iets. En is de algemene erkenning en onderwerping van zijn absolute gezag. Ja?
Een beetje het idee van de toren van Babel.
Yes! Een beetje. Het is het idee van de toren van Babel. Ik ben blij dat hij zelf tot die conclusie komt. Want inderdaad, de bedoelingen van de koning moeten ons doen terugdenken aan wat eertijds daar in de vlakte gebeurd is toen de mensen wilden die toren bouwen. Wat was de bedoeling van de torenbouw van Babel?
Zich een naam maken op aarde.
Zich een naam maken op aarde, één.
Dus ze zijn niet zo verspreid.
En te zorgen dat inderdaad, wat dat God had gezegd, dat de mensen moesten zich verspreiden over de aarde, dat dit niet zou gebeuren. Men wilde dat tegengaan. Men wilde de mensheid
unificeren, centraliseren,
verenigen, één maken, één geheel. Niet met God als middelpunt, maar met als de mens als middelpunt. En die toren moest dat uitdrukking brengen. Dat moest een memorabel getuigenis zijn van de eer en de glorie van de mens. Dat moest ervoor zorgen dat de mensheid één bleef. En wat doet koning Nebukadnezar? Hij wil ook zorgen dat zijn rijk één blijft. En hij doet dit door zichzelf ook een naam te maken. Door het gezag dat hem is toebedeeld, te verabsolutiseren, dat iedereen zich daaraan moet onderwerpen, en eigenlijk, als hij absolute gehoorzaamheid eist, wat eist hij dan?
Erkenning.
Die zo ver gaat als?
Aanbidding.
Want wie kan dat eisen dan God alleen. Het gezag dat hij zichzelf toe-eigent, is niet het gezag dat God hem heeft toebedeeld, maar het gezag dat hij zichzelf toe-eigent als het enige absolute gezag. Welke God je ook kent, van welk gewest dat je ook komt, welke goden dat je ook dient, je mag ze allemaal dienen. Zolang dat ze op de tweede plaats komen. Boven alles, op plaats nummer 1, moet het gezag van Babylon, dat het rijk verenigt, als eerste geëerd en aanbeden worden. En dat uit zich in absolute gehoorzaamheid. En ik denk dat dat een enorm belangrijk beginsel is, ook voor ons om te onderstrepen, vooral in een tijd waarin christenen het enorm belangrijk vinden, en daar spreek ik niet over uit dat dat goed of slecht is, maar enorm belangrijk vinden om samen God te aanbidden, samen God te vereren en te lofprijzen. En aanbidding gezien wordt heel vaak als een bepaald moment dat je samen bent in een bepaalde sfeer, samen zeggen ik prijs u, ik aanbid u en ik eer u. En dat wordt gezien als aanbidding. Maar aanbidding is in beginsel geen liedjes zingen voor de Heer, geen lofprijs, maar God. Dat is in essentie de kern van aanbidding. Waarom denk je dat de profeten keer op keer in het Oude Testament het volk van God oproepen en zeggen van, die offers, denk ik niet nodig. Wat ik verlang is, zie je, hoe belangrijk dat is, wat we hier in beginsel zien.
De Heer zegt dat ook niet. Geen offers maar barmhartigheid.
Ook al.
Zegt de verschillende in.
Inderdaad. Waarom wil hij barmhartigheid? Omdat hij zelf een barmhartig God is en wil dat zijn volk gekenmerkt is door dat wat God zo laat zien en dat ze elke keer weer opnieuw genieten zijn barmhartigheid. Dus ware aanbidding is in beginsel absolute gehoorzaamheid.
Dat ging nog eens bij Adam en
Eva. Wat liefst u?
Bij Adam en Eva was dat juist misschien al.
Zeker. En bij de Heer Jezus, wat zegt hij over? Het is mijn spijze om
te doen.
Wat is dat? Absolute gehoorzaamheid. Dus in beginsel, wat dat God zoekt, ook bij ons, bij zijn kinderen, is gehoorzaamheid. En als uiteindelijk onze aanbidding en de manier waarop, als dat allemaal het allerbelangrijkste is, en als we dat een uitnemende plaats gaan geven, en gehoorzaamheid, maar op de tweede plaats zetten, maar die aanbidding en die lofprijs, als dat het allerbelangrijkste is, de manier waarop we, dat wij geloven, dat God moet gediend worden, dan zijn we bezig met een vorm van afgoderij. Maar niet met aanbidding. Want er zijn maar twee dingen. Ofwel ware aanbidding, ofwel afgoderij. Wat dan Nebukadnezar deed ten aanzien van Daniel, en wat hij doet in zijn houding, dat hij laat zien, is gewoon afgoderij. De God die hij daar eert en voor op de buik valt, is de God die hem ten dienste staat. Hij vormt nog steeds het middelpunt. En die God wordt geëerd, waarom? Omdat hij hem dient. Maar wij zijn er om God te dienen, en niet andersom. God is er niet om de mens te dienen. God staat niet ten dienste van de mens. Het is de mens die ten dienste staat van God. Hij is de schepper. Ik denk dat dat een heel belangrijk principe is om te leren ontdekken. Wat dit ons hier in beginsel leert. Zeg maar, Serge.
Ik ga een mooie vraag stellen. Stel nu, je bent katholiek. En je leest je Bijbel. En er staat, eerbied je voorganger. En dat gehoorzaamheid aan God, volg je en eerbiedig je die voorganger er ook al, weet jij nu misschien, te volgen, dat hij eigenlijk behalve komt, als hij bijvoorbeeld zegt van laten we Maria gebied opzeggen of zoiets, en Maria bieden en vereren. Maar hier is hij wel gehoorzaam in je hart aan God. Hij zegt van, het woord zegt, hij biedt mijn voorgangers.
Mm-hmm.
Is die man dan eigenlijk vrij van fouten? Want hij is toch, die volgt dan eigenlijk ook in zijn hart, volgt die God en dan ook de regels die God erop te stellen.
Maar zegt het woord van God dat we onze voorganger moet eerbiedigen door hen te volgen in alles?
Niet in alles. Ja. Ik bedoel, ik wou gewoon daarmee bedoelen van een oprecht gelovige.
Ja.
Die is gekenmerkt door gehoorzaamheid aan God in alles. En ik zie sommige begaan dwaleren zijn. Eigenlijk, ik bedoel, dwaleren is misschien een zwaar woord hier, maar...
Denk onderzoekt alles, hè. Onderzoekt
aan de denk dat de ware gelovige is dat hij ook zijn voorganger niet gaat controleren, maar gaat toetsen aan het woord en het,
ja,
dat de dingen dat die voorganger zien die niet in het woord terecht te vinden, hè, is het vuilste gerecht van die gelovige ten oprecht gelovige is, maar dat bij vrouwen te staan en dat niet in mee te vallen.
Dat is het grote verschil, Serge. En een Rooms-Katholiek systeem is uiteindelijk de voorganger, priester, bisschop, het absolute gezag, vertegenwoordiger van God. Maar in onze overtuiging is dat niet zo. Het is het woord van God dat het absolute gezag heeft. En wanneer iemand die de naam heeft van verantwoordelijk te zijn, iets zaken verkondigt en verlangt die niet in overeenstemming zijn met Gods geopenbaarde woord, dan moet je niet onderwerpen aan het gezag van die voorganger, maar moet je gehoor geven aan het woord van God. Je moet nog altijd God meer gehoorzamen dan mensen. En dat doe je door zijn woord te gehoorzamen. En dat is je met een fundamenteel verschil. Het Rooms-Katholiek systeem gelooft dat de kerk is ontstaan, of weet dat het woord van God is ontstaan uit de kerk. Maar het absolute gezag ligt bij de kerk. Vandaar dat de paus vandaag zaken verordend, worden die gelijkgesteld aan het woord van God.
En bijgevoegd.
Terwijl dat wij geloven dat de kerk ontstaan is, het woord van God. En niet andersom. Dus je zit dan met een fundamenteel verschil.
Ik weet gewoon omdat dat voor sommige mensen juist is, ze kennen misschien de waarheid, maar ze worden daar wel een beetje door gehinderd, omdat ze juist die gehoorzaamheid willen blijven doen. En aan de andere kant zijn ze ook getrokken van, het is niet allemaal juist hier, weet je wel. En dat, die komen dan in zo'n heel moeilijke situatie, van een innerlijke strijd en verdeeldheid. Van, ze willen wel de twee, die voorganger volgen, en tegelijk wel voelen ze van, klopt ergens niet. Hmm. En sommigen blijven daar gewoon zitten waar ze zijn.
Ja, maar dat is dan hun verantwoordelijkheid, want dat is niet wat dat God uiteindelijk wil. Maar dan kan je niet de verantwoordelijkheid schuiven op die voorganger. Je hebt zijn verantwoordelijkheid, maar je hebt ook je verantwoordelijkheid. Daarom worden we iedere keer weer opgeroepen, ook in het Nieuw Testament, dat we moeten... onszelf onderzoeken en ook wordt me kwijt hoeveel keer gewaarschuwd voor valse leer en dwaalleer en van mensen wolven en schapenvacht en noem maar op om ons te waarschuwen voor dergelijke misleiding, ja. Oké? Waar waren we gebleven? Die mensen houden beeld, dus het heeft de bedoeling. Ja, ik zat er daar, hè. Ik zie even mijn draad kwijt. Nee, maar dat is niet erg. Dat die mensen houden beeld, stelt het gezag voor uiteindelijk dat Nebukadnezar meent te bezitten. En dat moet het centrale punt zijn van het ganse koninkrijk. Dat moet alles en iedereen samenbinden. Volkomen onderwerping aan dat gezag, wat gelijk staat met aanbidding. Dat zorgt voor die eenheid. En dat lijkt inderdaad volledig, dat is eigenlijk een heroprichten van wat in beginsel gepoogd is met de torenbouw van Babel. En let ook op de uitdrukking die gebruikt wordt, die ons wel degelijk in die richting wijst. Ik wil je wijzen op vers 4. Dus eerst zien we dus dat de koning, die stadhouders en al die politieke leiders samenroept. Dan vinden we dat ze allemaal samenkomen in vers 3. En wanneer ze allemaal samengekomen zijn en allemaal opgesteld zijn voor dat beeld, dan vinden we vers 4 en een heraut riep met luider stem: aldus wordt u bevolen, gij volken, natiën en talen. Nu, waar zijn de volken, natiën en talen ontstaan? Dus met andere woorden, eigenlijk is dit een poging om wat er in de Babylonische spraakverwarring is gebeurd, ongedaan te maken en de mensheid opnieuw te verenigen. En dat de mensen opnieuw dezelfde taal spreken, bij manier van spreken. Ja? Dat het terug een eenheid is onder de mensheid. En bijna slaagt hij er eigenlijk ook in. Want we zien dat die mensen eigenlijk allemaal, van de eerste tot de laatste, van daarom worden ze ook zo opgesomd in al die categorieën. En opnieuw herhaald, dat zij inderdaad die muziekinstrumenten tonen, horen, dat zij meteen slaafs zich onderwerpen aan het gezag van de koning, aan het absolute gezag van de koning. Dat is eigenlijk heel opmerkelijk. Er wordt daar een beeld gezet die die verantwoordelijkheid symboliseert. Dat beeld is een levensloos beeld. Maar al die mensen die zich aan dat beeld onderwerpen, worden zoals dat beeld. Maar eigenlijk zijn ze allemaal even levensloos. Het zijn allemaal robotten. Maar als ze denken aan het Duracell konijntje, weet je wel, op het moment dat die batterij daarin steekt, en van het moment dat de muziek klinkt, krijg je hetzelfde beeld. Dan vallen ze allemaal plat op hun gezicht voor die koning.
Dat is een boek van een beetje angstgrens, maar ze weten dat ze als het niet kan doen, dat ze in die buur ook van wordt. Want dus als je trouwens de hand ziet.
Wel, angst, ik weet niet of dat het angst is, maar ik denk dat je het mag wel stellen dat ze er alles aan doen om in de gunst van de koning te blijven. Om ook zichzelf te kunnen handhaven in hun positie. Want uiteindelijk is het daar maar om te doen. De mentaliteit dat je vindt bij Nebukadnezar, vind je eigenlijk terug ook bij allemaal zijn bestuurders. Nebukadnezar wil zijn plaats verzekeren, zijn koninkrijk en zijn toekomst verzekeren. En al diegenen die buigen voor hem, zijn eigenlijk maar net hetzelfde. En de enige manier om dat te doen is de koning te erkennen in zijn gezag. Dus ze doen allemaal hetzelfde. En dat is wat de schrijver ook wil bereiken. Hij wil dat we onder de indruk komen van de inwijding van dat beeld, die ceremonie, hoe gigantisch dat het is, hoe dat rijk eigenlijk eenparig volledig buigt voor dat beeld. En werpt dat bij jullie ook geen ander beeld op? Moet je dan nog aan iets anders niet denken als je dat zo hoort? Of overdenkt?
Die stier dan zo verrichten, zeker? Het gouden kalf. Ja,
het dat is het Oud Testament.
Dat iedereen zich zal buigen.
En het Nieuw Testament. Net hetzelfde, hè?
Ja.
Het beest in het boek De Openbaring. Ja, maar je gaat toch niet zeggen, ik had niet daar een vooruitspiegeling is van plan, hè?
Nee, maar je moet je daar iets denken, ja. Ook al die groepen erbij,
ja. Inderdaad, waarom? Omdat uiteindelijk de eer die Nebukadnezar hier gegeven wordt, de eer is die alleen God toekomt.
Dat zie je ook in de droom, hè. Het einde van de droom is dat die steen tot een berg wordt.
Inderdaad.
Dat is de vergelijking dat dan.
Inderdaad.
Nebukadnezar, dat vergelijking is toch wel lief van het beest.
Ja, wat hij van in het begin zoal ziet. En Babylon en het streven van de mens. Is dat voor iedereen een beetje duidelijk? Of vind je dat een beetje vergezocht?
Nee,
begin niet te begrijpen? Ik ben blij. Maar dat is leuk om daar zo'n beetje met elkaar samen over na te denken en dat bij stil te staan van wat is hier de bedoeling. Dus wanneer dat die, dan moet bij ons eigenlijk die vraag in gedachten komen van, en wat zit het nu eigenlijk met Daniël zijn vrienden? Dan krijg je pas het antwoord eigenlijk wat het is in vers 8. Terzelfde tijd traden Galdeese mannen met een beschuldiging die na handen tegen de Judeërs naar voren. En ze namen het woord en zeiden tot koning Nebukadnezar, o koning, leef in eeuwigheid. Gij, o koning, hebt bevel gegeven dat iedereen die het geluid hoort van, en dan kreeg al die instrumenten, zegt er aarde, werpen zal en het gouden beeld aanbidden. En dat ieder die zich ter aarde nederwerpt en aanbidt in de brandende, in de brandende vuuroven zal worden geworpen. Dan moet je zien wat ze zeggen. Er zijn Judeese mannen aan wie gij het bestuur van het gewest Babel hebt opgedragen. Sadrak, Mesak en Abednego. Deze mannen hebben zich aan u, o koning, niet gestoord. In andere woorden, wat beschuldigen ze uiteindelijk Sadrak, Mesak en Abednego van? De koning heeft hen gunst betoond en hen geëerd door zo'n verantwoordelijkheid aan hen te geven. En wat zeggen deze mensen? Wat doen zij met u? Ze minachten u. Dus ze worden beschuldigd dat zij de koning minachten. En dat zij de goden van de koning niet erkennen. En dat zij het decreet van de koning niet gehoorzamen. Dus ze worden inderdaad beschuldigd van de koning te schande te maken en zelfs in opstand tegen hem te komen. Eigenlijk wel toch een smerige zet van mensen die proberen terug in de gunst van de koning te komen. Door deze mensen te beschuldigen, proberen ze de koning te overtuigen van hun eigen trouw aan de koning. En ze maken eigenlijk een beetje gebruik van zijn ijdelheid. Want ze zeggen, kijk koning, deze mensen eren u niet. Deze mensen respecteren u niet. Deze mensen hebben geen ontzag voor jullie, ze minachten u. Die tegenstaande dat gij, o koning, hen zoveel goedheid hebt betoond. Dus ze willen hem eigenlijk een beetje inderdaad. En dan zien we de reactie van de koning, dat gij uiteindelijk, wat zegt hij dan? Breng Sadrak, Mesak en Abednego en werp ze in de vuuroven.
Je onderzoekt het, is het expres gedaan, of is daar een reden voor? Geef ze nog een kans aan.
Ik vind
het
hier een beetje rustig,
wat bedoel je? De vraag is natuurlijk, welke bedoeling heeft de koning? Je is kwaad, wat dat mij voornamelijk opviel, en ik hoop dat het u ook wel een beetje opvalt, dat hij inderdaad, je is kwaad, maar toch is hij nog altijd bereid tot een gesprek. Hij wil er nog steeds over praten. En het is pas wanneer dan zij de koning antwoorden dat hij ineens van gelaat verandert. Met andere woorden, wanneer dat hij hun antwoord hoort, dan pas wordt hij super kwaad. De vraag is natuurlijk, wat denkt de koning? Hoe staat hij tegenover Sadrak, Mesak en Abednego? En wat hoort hij dan dat hij zo verontwaardigd is?
Ik denk het vooral te maken met het feit dat hij een redding gebracht wordt van een droom.
In zijn eerste kringpijling van, er is blijkbaar toch iemand boven mij en jullie staan voor die iemand. Dat een ontzettend in zijn eer moet gekringd zijn en dan pas echt razend te keren.
Ja, en wat wil je zeggen, Christophe?
Dat Nebukadnezar,
heb je
hoogst. Dat is een veel hoogste blik.
uitleggen is dat volgen. Denk ik.
Ja.
Ik denk wel een beetje minachtend tegen Nebuchadnezzar. Of er zijn precies zelfs geen antwoord verschuldigd zijn. Je moet dat niet op antwoorden afdoen. Je hebt er allemaal wat gezegd tegen Nebuchadnezzar.
Ja, maar wat, op wat moet hij wel ze niet antwoorden?
Op de vraag, welke God gaat er in die handen bevrijden?
Daar wel ze niet op antwoorden.
Ja.
Maar dat is het laatste wat Nebuchadnezzar zegt, waar dan ze op reageert, maar niet op hetgeen wat hij eerst zegt, want wat vraagt hij eerst?
Dat is waar is.
Dat is wel opzetten.
Ja. Met andere woorden, je zoekt achter hen motivatie. Waarom? Dat ze niet doen wat ze eigenlijk horen te doen. Dus ik kan er zich iets bij voorstellen, maar je wilt echt de motivatie kennen. En ik geloof dat Nebuchadnezzar, dat ga ik proberen duidelijk te maken, dat Nebuchadnezzar, maar je mag er mee eens zijn of niet mee eens zijn, daar is hij vrij van, want het is niet zo eenvoudig. Laat dat duidelijk zijn. Allee, niet zo eenvoudig, niet zo moeilijk voor te verstaan. Maar het vers dat uiteindelijk cruciaal is, en die eigenlijk aangeeft wat er werkelijk speelt, is het vers dat erop volgt op wat Serge, op dat Luxus net zei. Vers
1b. Vers 16?
Vers 17. Er staat, en allemaal dezelfde vertaling ongeveer, denk ik. Ik weet niet dat jij die staan hebt, maar bij ons staat er, indien onze God die wij vereren, in staat is ons te bevrijden. Wat staat er bij jou, Heidi?
17. Ja. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen.
Als het moet. Heeft er nog iemand een andere vertaling?
Niemand.
Is het hetzelfde?
Ja, verder staat het dan aan hij zal ons verlossen.
This be so our God, whom
ja. De vraag, ja, het grote probleem in dit vers is, op wat moet dat woordje indien slaan? De meest letterlijke vertaling is, als of indien de God die wij dienen bestaat, dan zal hij ons uit de brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, bevrijden. Ja. Maar, indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden. Dus in de vertaling van de NBG slaat het woordje indien op het feit of dat God al dan niet hen zal redden. Of dat dit al dan niet wel kan. Want er zit de gedachte in dat het ook wel zo zijn dat hij niet in staat is om het te doen. Hij heeft er al een keer op gelet dat het hier zo gestuurd is. Ja, toch kiezen de meeste vertalers om het op die manier weer te geven. Terwijl het de meest letterlijke vertaling is, indien of als de God die wij dienen bestaat. Maar daar willen de meesten niet voor kiezen. Waarom? Omdat ze denken, of zeggen van, als dat zo is, ja, toen is het godsbeeld wel van Sadrach, Mesach en Abednego zeer bedenkelijk, want toen houden ze er ook rekening mee dat God eventueel niet zal bestaan.
Zo, een keuze aan de
Kadnizer. Ja, ik vind
het. Alief?
Volgens mij de keuze aan de Kadnizer, om dat doen. Allee.
Ik denk dat Sadrach, Mesach en Abednego gewoon hier willen zeggen van, een houding van nederigheid tegenover God, of God ons wel te redden, God ons redden, dat willen ze zeggen aan de keuren, of God ons wel te redden, God ons wel, waar het God zijn wel niet is, en dat we weer moeten onze trouw bewijzen aan u, toen gaan we gewoon in dat vier, en dat je niet als koning, hoe mocht dat je ook zit, niks gaan doen.
Zo lezen we het allemaal, maar zo staat het er niet. Zo staat het niet, het gaat hem over het feit of God het al dan niet kan. Zo is het in onze vertalingen weergegeven. Lees maar goed, daar gaat het hem over.
Ik
weet
het niet,
dat
verstand niet.
Maar het antwoord is.
Verstand niet?
Nee, dat is een beetje complex.
Alleen met mond nog een keer lezen. Dat is toch niet zo moeilijk, denk ik toch? En vers 7. Indien onze God die wij vereren in staat is ons te bevrijden, staat er. Indien dat hij in staat is om dat te doen. Dus het lijkt erop dat er een mogelijkheid is dat hij niet in staat is om het te doen. Zo wordt in onze vertalingen weergegeven. Dus het is niet wat dat Christophe zegt, en wat we allemaal al lezen, of menen te lezen, van dat ze eigenlijk het openloopt naar God het nu gaat doen of niet, is Gods zaken. Maar dat staat er niet. En dat komt gewoon door het probleem van, laat je het ofwel slaan op het feit dat hij in staat is of niet in staat is, of laat je het woord slaan op het feit dat God er is, of er eventueel niet is. Verstaat het verschil? Of dat hij bestaat of eventueel niet bestaat, of dat hij het kan of niet kan hen verlossen. En ik geloof, mijn lief.
Ik heb je al de karma, zei toch ook, van ik mag zien wie dat God is, uw God of mijn God, en het ging ook duidelijk worden dan voor dat vuur op het offer.
Ja, oké, maar dan gaat hij ervan uit van, God zal het doen.
Ja, bedoelde toen aan Nebukadnezar, dan die drie mensen nog, zag ik, Nebukadnezar. Je denkt misschien hoe ze God lezen, maar je had wel zien om ons veranderen te openen.
Ja, maar je had er allemaal van uit dat het gaat om een godsdienstige kwestie, dat het gaat om God. En wat dat volgens mij Sadrach en Mesach en Abednego wil zeggen, dat het niet lekker of dat Nebukadnezar peest, een godsdienstige kwestie is. Nebukadnezar peest, ja, Sadrach, Mesach en Abednego zijn, ze dienen God, en omwille van het feit dat ze die God dienen, willen ze voor mij niet buigen. Willen ze voor dat beeld niet buigen. Het is een godsdienstige kwestie. En dat kan erover geklapt zijn. Want ik herken kijk ook de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Daar is er dialoog mogelijk. Maar gaan nu een keer van de veronderstellingen dat er staat, wat ik zeg, of denk dat er staat, als de God die wij dienen bestaat, dan zal hij ons uit de brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, bevrijden, maar zelfs indien dat hij niet bestaat, het zij bekend, o koning, dat wij je goden niet vereren en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden.
Het woordje zelfs duidt toch ook aan dat ze zitten er niet aan het wisselen. Anders zou het staan, maar indien niet.
De kwestie is, van dat zit er wel aan doen, maar o koning, voor ons is het niet een kwestie van, zuster, maar puur godsdienst, puur religie. Voor ons is het een principiële kwestie aan uw gezag, dat hij u toe-eigent.
Nee, maar niet puur, ja.
En eigenlijk het zaalstelijk in hoofdstuk 1. Waarom wel ze niet eten van dat voedsel hebben dat gezien?
Dat ze niet buigen. Niet omdat voor de onder God, maar gewoon omdat ze zijn gezag niet willen aanvaarden.
Principieel omdat ze zijn gezag dat hij hem toe-eigent, als zijnde dat hij zichzelf eigenlijk tot God maakt, he, want daar komt het op neer. Je eist absolute gehoorzaamheid van iedereen. En toen natuurlijk van koning, het is geen puur godsdienstige kwestie voor ons. Voor ons is het principieel, het gezag dat hier toe eit, dat onderwerpt met ons niet aan. Of dat God er nu is, of er niet is, het gaat om puur om wat hij hier u toe eigent. En toen zie je ook, en is het ook logisch waarom dat de koning uit zijn vel springt. Want dan merkt hij dat het geen godsdienstige kwestie is, maar dat het om hem gaat. En dat het inderdaad tegen hem is. En toen reageert hij van, en nu houdt hij een oven, zo warm stoken dat hij maar kan, en nu houdt hij erin.
En in hoofdstuk 1 was Daniel toch ook zo overtuigd, dat hij vroeg voor die 10 dagen van die grond te willen eten. Was toch ook overtuigd dat God een er geen pistool.
Ja.
Dus denk ik hier ook in dat geval, dat dat hetzelfde is.
Ja, maar dat is de kwestie niet. De kwestie is van dat ze zitten overtuigd, wij duidelijk man van de koning. De koning, het gaat hem niet om ons, dat we weer een godsdienstig probleem hebben wat hij hier doet. Het gaat er ons om wie hij hier denkt dat hij hier zit. Als mens, je ons overhogen dat je de gehoorzaamheid eist van alle mensen. Een gezag dat alleen God toe behoort. Dus zie je, het gaat hem niet puur om de godsdienstige kwestie. Waar dat de koning mogelijk zwaar rekening mee houdt. Van zegt van ja, ze zijn er overtuiging en ze dienen de God van Israël. Maar ik kan daarover gesproken worden, want ik herken ook de God van Israël. Het gaat hem toch niet over, zeggen Sadrach, Mesach en Abednego. Het gaat hem over wie hij denkt dat hij zit. Dat kunnen we nimmer erkennen. Dus versta je waarom dat ik dat voorkeur aan geef? Omdat het in zekere zin nog groter is. En nog meer toont hoe pal dat ze staan. Maar als ze uitgered worden of niet uitgered, dan speelt allemaal de zaken niet. Maar als ze niet willen, is het onderwerpen aan een koning die meent van zichzelf, of die zichzelf een goddelijk gezag toe-eigent. Dat nooit.
En zo?
We buigen niet voor een mens.
Ja, maar voor, niet alleen zomaar voor een mens, maar voor een mens die zich het gezag toe-eigent dat alleen God toekomt.
Ja, God dat de Heer geproefd werd en de woestijn heeft de Satan, he. Kind voor meneer zijn, maar Jezus zei hem, hij zou het alleen God aan ben zeggen.
Inderdaad. Dus inderdaad, je maakt hem wel niet rechtstreeks zelfs tot God. Je zegt niet van, kijk, dat is een beeld, dat ben ik, en dat moet je nu aan bidden. Dat zegt hij niet.
Toen is de vraag aan wie is de God die u in mijn hand zou kunnen bevrijden, eigenlijk ook wat goed is.
Ja, en weet je wat ze zeggen?
In feite is het nog rechtstreeks de vraag van, is dat hier een loos kwestie, ja of nee?
Ja.
Toen moet je dat zo interpreteren.
Ah ja, wat zeggen ze erop? Mag het nog zelfs die noodzakelijke koning voor daar een antwoord op te geven. Maar andere woorden, ze willen er geen godsdienstige discussie van maken. Ja, maar dat is maar een kleine minderheid die er zo over denkt. Maar voor mij is het zeer overtuigend. De klassieke uitleg is wat hij allemaal weet. Dat Daniel en zijn vrienden, lijkt op dat hij het zelf ook aangeeft, aangeven van kijk, als God het doet, oké, doet hij het niet, dan gaan we nog niet buigen voor u. Dat is de klassieke benadering. En zo wordt het meest uitgelegd. Oké, veroordeel dat niet. Maar dan moet je wel kiezen, daarom kiezen ze ook allemaal voor die specifieke vertaling, dat ze het laten slaan op het feit van of God al dan niet bij machten is om het te doen. Dat kunnen ze niet anders. Maar anders, ooit laat slaan op het wezen van God, bestaat God, ja dan nee, ja, dan zit je met een heel ander probleem, en dat willen ze niet. Maar het gaat er hem niet over dat de vrienden van Daniel twijfelen of dat God er nu is, of dat hij er nu is. Ze willen gewoon zeggen van, daar gaat het dus niet om. Dus ja. Is het een klein beetje duidelijk voor iedereen? Want dan, de reden waarom ik dat zo belangrijk vind, of dat dat me het meest aanspreekt, is omdat je dan ziet dat de koning dan pas uit zijn vel springt. Toen is hij pas echt kwaad. Omdat het een persoonlijke aanval is, hè?
Ik herinner me dat nog in Israël met de best stond, en Marleen daar ook over was, dat je tot een vraag gesteld wordt, en dat je niet verplicht ziet van een bepaalde vraag te antwoorden. Om niet te zeggen A, en dan kan je zeggen B, en de persoon wil iets weten, en wordt dat je beter geen antwoord zult geven. Ik let het erop naar Marleen.
Maar hier in dit geval wens er gewoon niet op ingaan, omdat ze wel een duidelijk, maar het gaat niet om geloof. Het gaat niet over onze religie. Het gaat niet om een religieuze kwestie. Het gaat hem over een jong koning, en wie dat je denkt van jezelf dat je zit. Dus het verder, hè. Toen zie je inderdaad, want ik weet niet hoe dat is, een mens. Oei. Gaan we nog verder? Ja? Gewoon. Zien we allemaal op, of...
Luc is te enthousiast, dat enthousiasme is niet
enthousiast. Ja, daar weer.
Oké, dan zie je dat de koning de oven serieus hard stookt. Tot 7 maal, dat is gewoon spreekwoordelijk. Je mensen, die kunnen in een oven 7 keer zo hard stoken. Dat is wel zeggen dat hij zegt, zo heet mogelijk stookt als mogelijk. En wat gebeurt er toen? De vrienden worden netjes... Gebonden, en met kleren en al, in de oven gegooid, maar die mensen die dat moeten doen,
wat zijn dat? Wat
lief?
Komen om.
Komen om, maar dat is met andere woorden, dat geeft aan hoe heet dat in de oven gestookt is. En dat er eigenlijk, als je van buitenaf al sterft door de hitte, Wat moet het niet zijn dat je er middenin terecht komt? Dus dat is voor te laten zien hoe verschrikkelijk dat het is. Voor dat, er, dat ze eigenlijk absoluut niet kunnen ontkomen. En het opmerkelijke is dat er eigenlijk wel een beetje ironie ligt. Want deze mensen, die soldaten, gehoorzamen de koning. En wat gebeurt er minder? Ze er komen om. En degenen die beschuldigd worden van rebellen te zijn, worden in de oven geworpen. Maar ze komen er weer uit. En dat geeft al aan waartoe dat het leed uit de koning gehoorzaamt. Komen om. Ja. Nu, wanneer ze in dat vuur geworpen worden, moet de koning keer vier keer knipperen met zijn ogen. Maar je ziet er vier in de plekken van drie. En toen vraagt hij aan zijn andere, zie ik wel goed, zie je hier dat ik zie? Zie je direct vier, zeg hem. En inderdaad, allee. Ja, maar toen ook allemaal een wazen. He. En het eerste wat hij ziet is dat die vrienden dan vrijelijk, dus met andere woorden, ze worden wel.
De koorden zijn verbrand.
Maar straks gaan we zien dat al de rest, he. Niks. Ja, zie jij wat er gebeurt? En er is daar een vierde man. En hoe erkent of hoe identificeert de koning? Ja, of anders gezegd, of zegt hij het anders ook nog in het vervolg? Engelen, inderdaad. Een engel van God. Die de vrienden van Daniel bijstaat in het vuur. Nu, een heel populaire uitleg natuurlijk, of benadering, is om te zien vanaf de middeleeuwen al, dat het hier gaat om de Heer Jezus voor zijn menswording, die hier zichtbaar wordt in de vurige oven bij de vrienden van Daniel. Het probleem is alleen dat je dat niet met zekerheid hier kan zeggen, maar er wordt niet gesproken over de engel des Heren. Want dat is de openbaring van de Heer Jezus voor zijn menswording. Dat wordt hier niet nadrukkelijk gezegd. Natuurlijk is het een voorafschaduwing van God met ons. In de verdrukking, in het lijden, in de moeite, zie je dat God met hen is. God bespaart hen daar dan niet van, maar hij gaat mee met hen door deze beproeving heen en bewaart hen door het vuur heen. Dat is wat God ons belooft. God onttrekt ons niet altijd aan bepaalde situaties, nee, maar hij belooft wel dat hij met ons door al die beproevingen heen zal gaan. Ja? Vooral die christenen die zo bang zijn van die grote verdrukking. De Bijbel leert wel uiteindelijk van dat God met ons is in de verdrukkingen. Ja? Dat is de weg waar God toont. Ik kon ervoor zorgen dat die vlammen hier gedoofd, dat die oven uit was. Dat ze nooit geen vuur ervaarden. Maar ze werden wel in die heet gestookte oven geworpen. Maar was wel met hen en zorgde dat er hen niets overkwam in die beproeving. Ik denk dat dat een heel belangrijke les is om te zien. Dat God ons weet te bewaren in de
verzoeking.
Ja, in de beproeving inderdaad. God weet ons te bewaren. Hij zorgt voor de uitkomst. En die uitkomst bestaat er niet in van hoe is dat van te weerhouden. Van met ons daar door.
Jij zei het ook zelf in die familie toch, dat er niemand uit de hand kan roven?
Ja, inderdaad. Maar je zegt ook, en ik denk dat dat meer naar dit toe gaat, van dat hij met ons zal zijn. Tot aan einde der tijden, ja. Dat hij met ons zal zijn. Dus de beproevingen worden God ons doorstuurt. Want het is van Gods wil dat de punter wegkomt. En God verheerlijkt zich daarin. Je wil uiteindelijk laten zien wie dat hij is door dit alles. Want hoe erkent de koning hier de God van Sadrach, Mesach en Abednego, de God die verlossen kan? Ja, zo wordt hij toch herkend, hè? Dus hoe zou die koning tot die erkenning kunnen komen? Als er geen situatie is waarin dat God hem ook betoont als de ene die maar redden en verlossen kan. In tegenstelling tot wat Nebukadnezar van zichzelf gelooft. God kan maar betonen wie dat hij is in situaties waarin dat hij de gelegenheid gegeven wordt om dat te betonen. Dat is heel belangrijk om te zien. Je moet niet altijd denken aan jezelf. We moeten denken aan wat dat God wil. God wil zich kenbaar maken. En soms doet hij dat door de manier waarop dat hij zijn kinderen door beproevingen laat gaan. En door de manier waarop dat hij hen daarin tegemoet komt, bijstaat en laat zien dat er iets bovennatuurlijks aan het gebeuren is. Maar het geloof dat die vrienden hier betonen, en te zeggen van wij buigen niet Nebukadnezar, ik denk dat we er allemaal aan gedacht hebben vanuit dat gelezen is van, wow, stel dat ik moet voor die keuze staan. Stel dat ik voor de keuze geplaatst word, die vurige oven of de Heer Jezus verloochenen. Zo kijk doen we dat die vrienden doen. Die vragen moet je niet staan. Die vragen moet je niet staan. Weet je waarom dat die vragen niet moet staan? Waarom? Omdat God niet belooft dat hij ons de genade heeft om alle mogelijke denkbare beproevingen te doorstaan die er maar kunnen op ons afkomen, dus maar kunnen voorstaan. Dat belooft God niet. God belooft dat hij dus de genade gaat geven voor die beproeving, waar hij ons doorstuurt. Dat is een heel groot verschil.
En dat hij nu ook boven je macht gaat verzoeken.
Inderdaad, dat hij nu boven ons kunnen gaat verzoeken. Dus we moeten niet de vraag stellen van zullen we dat kunnen of zullen we dat niet kunnen? Allemaal ervoor staan. Toen we weten dat God met ons is. En dat hij ons de genade gaat geven die nodig is om dat deuren te gaan. Dacht je dat Sadrach, Meshach en Abednego een dag ervoor al wisten? Dat ze zo pal gingen staan voor God? De genade kreeg je maar op het moment zelf. En die genade kan je niet opslaan in een tupperware dozen. Het is een beetje hetzelfde lijkt met het manna. Het manna moest je elke dag rapen. Nee? En elke dag uit genoeg manna voor die dag. Met de genade van God is het ook zo. Elke dag kreeg je de genade van God om die dag deuren te komen. Maar de genade van God kun je niet in een tupperware doos steken. Net zoals dat manna ook rotte uit wilde bewaren. Ja? Elke dag moesten ze uitgaan. Ik denk dat dat belangrijk is voor ons om hier te zien. En daar iets te leren. En ook te ontdekken dat uiteindelijk wat dat God spreekt zijn beloftes. En we doen dat met de kinderen. De beloftes van God. Wel, die beloftes van God zijn heel kostbaar. Maar weet je dat God al 200 jaar voordien door Jesaja beloofd had dat hij dit ging doen? Heb je ook gelezen in Jesaja hoofdstuk 43? Jesaja 43, vers 1 en 2. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper, o Jacob, en uw formeerder, o Israël, vrees niet. Want ik heb u verlost. Ik heb u bij naam geroepen en gij zijt mijn. Wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. Gaat gij door rivieren, ze zullen u niet wegspoelen. Als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren. Dan zal de vlam u niet verbranden. Dat is Gods belofte, die je letterlijk in vervulling houdt in het leven van Sadrach, Meshach en Abednego. En dan denk je van, mai, als de koning zoiets ziet, dat God met hen is. Want dat erkent hij ook, he, dat God met hen is. Je ziet die engel, maar je beseft maar al te goed dat die engel vertegenwoordiger is van de God van Sadrach, Meshach en Abednego. En wanneer hij dat ziet, is hij inderdaad totaal onder de indruk van dat wonder, van dat mirakel die geschiet. Want zoiets kan niet, naar de mens gesproken. En toen denk je van, ja, nu hebben we het. Nu gaat die koning toch uiteindelijk zijn ogen opengaan. En gaat hij tot de erkenning komen en zichzelf vernedigen en verontmoedigen voor God. Doet hij dat? Nee, nee. Integendeel.
Dat is een zware nog groot man.
En de dood. Want uiteindelijk aan het eind van het verhaal, wat gaat het hem over? Voor hem. Kijk wat dat hij doet. zegt alweer in vers 28, die Nebukadnezar hief aan en zei, gelooft, zei de God van Sadrak, Mesach en Abednego. Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd, die zij op hem hebben verlaten, het bevel des konings hebben overtreden en in hun lichaam een prijs gegeven, omdat zij geen enkele God willen vereren of aanbidden dan alleen hun God. En kijk je wat zijn reactie is? Daarom wordt door mij een gebod uitgevaardigd. Welk gebod? Dat ieder, tot welk volk, tot welke natie of tal hij ook behoort, die enig oneerbiedig woord spreekt tegen de God van Sadrak, Mesach en Abednego, in stukken gehouden, en dat zijn huis tot een puinhoop gemaakt zal worden. Hoe het was kan eigenlijk zin. Zijn vorig woord dat zo uitgesproken had, van wie dat het oordeel kwam op Sadrak, Mesach en Abednego, zo wordt ter dood veroordeeld, en het nog niet kan voltrekken. En het eerste wat hij doet, is weer zo'n oordeel gaan verkondigen.
Is nog altijd in de waan van dat hij verlevende God beslist. Dat was hij recht.
Hij is nog altijd in die hoogmoed. Het is die hoogmoed en die trots. Hoogmoed komt voor de val. Maar die hoogmoed, die val komt er. Hè? Volgende keer. Volgende keer komt die val. Maar daaraan zie je, broers en zusters, dat uiteindelijk wonderen, wonderbare tussenkomsten van God, dromen, openbaringen, hoofdstuk 2, wonderlijke verlossing en bevrijding, dat hij met eigen ogen ziet, dat dat allemaal niks kan doen om het hart van een mens te veranderen. Dat is het grote punt. We denken soms, goh, moesten ze maar de Heere zien, moesten ze maar zijn machtige daden zien. Denk je? Denk je? Een wonder op zich en geen niet de kracht in zich om het hart van een mens te veranderen. Inderdaad. En dat is wat we gaan zien in het volgende hoofdstuk.